You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft. 45 minuten dus. Dit is alweer de laatste aflevering van deze schitterende podcast. Althans, wat vinden wij, hè? Schitterende podcast. U moet het beoordelen, maar toch vinden we het. En in deze laatste aflevering gaan we net als met Gerard Vanenburg terug naar 1988. Zo'n legendarisch toernooi verdient gewoon meerdere afleveringen. In een totaal andere wereld. De televisie ziet er anders uit. Nederland 3 begint net met uitzenden. De snelwegen zien er anders uit. De maximum snelheid op de Nederlandse snelwegen wordt verhoogd van 100 naar 120 km per uur. Chet Baker overlijdt in Amsterdam nadat hij uit zijn hotelkamer valt. Hits zijn er toen ook al natuurlijk. Onder andere Tell It To My Heart, Taylor Dane. Smooth Criminal, Michael Jackson. Push It, Salt and Pepper. En de man waar ik het over heb is dan al wereldvoetballer van het jaar. Hij is winnaar van de Ballon d'Or. Hij is 25 jaar en heeft een club veranderd. AC Milan. Want Milan wint voor het eerst in 9 jaar de titel. Samen met zijn collega Marco van Basten. Gullit, want daar heb ik het over. Ruud Gullit, Rudy Deel, zoals hij bij Meerboys heet. Dat is zijn eerste club. Ruud Gullit reist als sterspeler mee met het oranje van bondscoach Rinus Michels naar het EK in Duitsland. En daar zal zijn oranje, want hij is aanvoerder, een legendarisch toernooi spelen. En uiteindelijk ook wraak nemen op de Duitse aartsrivalen. Vooral daarover heb ik het in deze aflevering, maar nog veel meer. Aandacht voor Ruud Gullit. Hey, daar is hij al hoor. Hey, luister, we nemen alles op vanaf het moment dat je binnenkomt.
Ja, ben je al,
hey, we zijn,
al
bezig? We zitten in de opname al, dus kom lekker zitten. Hè? Huh? Ja, we gaan eens eventjes oude koeien uit de sloot halen.
Wacht
even,
ik weet helemaal
niet
goed.
Jawel, man.
Ik weet helemaal niet zo goed in, jongen.
Ik weet zeker dat je nog veel weet.
Ja, dat valt tegen.
Ja, weet je niet veel meer?
Niet zoveel meer, echt niet.
Maar jij wordt toch wel iedere keer eraan aan herinnerd, denk ik?
Ja, maar ik praat er nooit over.
Nee?
Nee.
Ja, maar het is ook al lang geleden. Ik kan niet eens uitrekenen hoe lang het geleden is, 1988.
Nou ja, weet je, het is, ja.
Het is, even kijken, 2012 is, hoeveel? 32 jaar geleden, 33 jaar geleden.
Ja, er zijn ook heel veel mensen die films erover willen en dingen. Ze zeggen, nou, ik heb het helemaal gezien.
Echt?
Nee.
Maar ook niet voor de volgende generatie?
Ik kan me herinneren, toen wij jong waren, dat was de generatie 74... Die waren prominent aanwezig. En wij hebben 2 toernooien niet meegedaan.
Ja.
Nou, dan krijg je altijd... Die gaan dan over jou oordelen. En we konden er niks van. En we zijn niet dit. En we zijn niet dat. Het is allemaal. En toen heb ik me voorgenomen dat als ik wel eens wat zou winnen, zou ik niet zo worden. Als die generatie.
Oké.
Dat
stoorde je toen in die tijd als speler?
Nou ja, weet je, want in die tijd waren zij natuurlijk helemaal geweldig. Ze hadden niks gewonnen, maar ze waren helemaal geweldig. Want ze was natuurlijk het totaal voetbal. En dan heb ik het over de generatie 74 en 78.
Ja.
De generatie daarna, die heeft het een heel klein beetje laten afweten. Niet helemaal, maar wel een beetje. En ik was net te jong, zeg maar. Ik kwam er heel jong bij, toen ik 18 was. 19.
Zwitserland uit.
Ja. En ja, daar ben je onwetend, moet je nog alles leren. Ik heb nog zelfs met Ruud Krol gespeeld.
Ja,
dat,
ja.
Zo, hè, dat was twee generaties voor. Dus kun je je voorstellen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, als ik straks wel wat gewonnen heb, dan ga ik niet hetzelfde doen. Dan ga ik niet de generatie daarna constant maar afkraken dat ze er niks van kunnen.
Maar je hebt ook met Cruijff gespeeld.
Ik heb met Cruijff
gespeeld. Heeft Cruijff er toen in die tijd ook op die manier met je over gepraat? Want toen had je nog 88 lang niet gewonnen.
Nee. Cruijff was best wel...
Bij Feyenoord was dat.
Ja, maar dat was ook een eigen belang natuurlijk. Hij wilde gewoon presteren. En de prestatiedrang die heeft mij enorm geholpen in mijn carrière. Ja. Ik heb goed gekeken. Goed afgekeken.
Luister, we zullen het even officieel aftrappen. Want welkom weer bij een aflevering van Warming Up. De podcast waar we praten over EK's uit het verleden. In aanloop naar het nieuwe EK natuurlijk. Ja? En met Ruud Gullit ga ik het hebben over 1988. En met name over Nederland-Duitsland. Maar eigenlijk gaan we het over veel meer hebben dan dat. Andere gebeurtenissen dat jaar. Is misschien wel goed om even te zeggen. Nederland 3 begint met uitzenden in 1988. De maximum snelheid op de Nederlandse snelweg wordt van 100 verhoogd naar 120 kilometer per uur.
Nou, dat willen ze nu weer terugdraaien.
Ja, precies. Of verhoogd ook wel. De Amerikaanse trompetist Chet Baker valt uit een hotelkamer in Amsterdam en overlijdt. Tell It To My Heart van Taylor Dane, Smooth Criminal Michael Jackson en Push It Salt and Pepper, die staan hoog in de hitlijsten. En Ruud Gullit, die is echt werkelijk een ster in het internationale voetbal. Ik zeg het onzinnig. Ruud Gullit is gewoon een van de grootste Nederlandse sterren ooit. Een legend. 2 keer wereldvoetbal van het jaar. Eerlijk Europees voetbal van het jaar. Champions League gewonnen. Europees kampioen geworden. Landskampioen geworden. PSV. Milan. Noem maar op. Topscorerprijzen. Nou, werkelijk alles wat je maar kan verzinnen in het voetbal. Heeft Gullit gewonnen. Of daar was hij bij aanwezig. Het was een icoon. Maar toch, Ruud, ik wil beginnen met een vraag die niemand in de wereld je gaat stellen. Echt niemand. Omdat het niemand interesseert. Maar mij wel.
Oké. Okay.
Je allereerste club, Meerboys.
Meerboys?
Mijn oude club namelijk.
Ja,
daar ben ik ook begonnen.
Was het jou? Nee.
Ja. Ik heb bij Amsterdam gevoetbald, getransfereerd naar Meerboys.
Nee, de Meerboys bestaat niet eens meer.
Nee, bestaat niet meer.
En wij waren ook ver vooruit, hè, met Meerboys.
Oh, waarom?
Ik had een vrouwelijke trainer.
Serieus?
Mevrouw Tereos.
Die ken ik nog.
Ja, mevrouw Tereos.
Was die trainer?
Ja, die was mijn trainster. Ja, trainer eigenlijk, hè, moet je nu zeggen. Dus wij waren onze tijd ver vooruit. En daarom, als ze zeggen dat vrouwen niks met voetbal te maken hebben, dat is onzin. Vrouwen kunnen echt ook over voetbal praten. En die hebben ook wel ideeën over sport.
Hoe kwam jij daar terecht bij Meerboys? Was een club voor de mensen die het niet kennen. Meerboys was een club in Watergasmeer in Amsterdam. Machu was daar, DJK was daar, Ajax was daar in de buurt trouwens.
Ja, Ajax, de Meer was natuurlijk. Want vroeger speelde je alleen maar op zondag, hè? Ook die kleintjes. En dan, de Ajax-stadion hoorde ik op de achtergrond. Als wij moesten spelen. En wij speelden nog, toen nog, gewoon op een heel veld, hè? Met die kleintjes. En hadden ze de goals hadden ze verlaagd. Of de palen verlaagd. Of de lat, sorry.
Ja.
De lat. Hingen ze een andere lat neer. Die was dan kleiner. Want het doel was net zo breed. Maar hij was niet zo hoog. En en van die kleine, leren, harde knikkertjes. Een drietje was dat. En waar je mee speelt is een vijfje.
Ja.
En waar je als kleintjes mee speelt is een drietje.
Maar je kwam door je vader kwam je bij Meerboys?
Mijn vader kwam, ja, Meerboys, ja. Maar hoe die daar terecht is gekomen, weet ik ook niet.
Maar je hebt daar niet lang gezeten, een jaar of zo. Hoe lang heb je daar
gezeten? Nee, ik heb wel wat langer gezeten. Ik denk van mijn 8e misschien tot mijn 12e, denk ik, of zo.
Want ik weet dat ik kwam... Want jij was toen al profvoetballer. Ik kwam bij Meerboys en daar gingen altijd verhalen over jou. Altijd over jou. Want toen was je nog geen grote voetballer, hè?
Ja.
Niet zoals je later zou worden. Maar zij zat van, oh jongen, er was hier een speler. Rudy Deel.
Ja,
niet
Deel,
normaal,
ja.
Die gozer. Ja. Ik zeg, wat dan? Nee, jongen. Bij Meerboys praten ze heel plat Amsterdams.
Ja.
Nou, die gozer, die pakte de bal. Nou, daar kwam helemaal niemand meer aan. Nee, en dan ging je van achter naar voren en dan scoren. En dan ging je niet terug. Klopte. Deed hij nog een keer.
Ja, dat klopte. Ja. Ik rende van achter naar voren. Ging ik gewoon overal doorheen. En dat merkte ik ook. En dan had je ook bijvoorbeeld met schieten met een muurtje. En dan had ik me voorgenomen. De eerste bal, die schoot zo hard mogelijk in die muur. Ja, dan moet je er maar niet in gaan staan.
Gewoon een beetje pijn doen.
Ja. En dan die ouders, dat is niet normaal. En die ouders natuurlijk, tekeer gaan. Maar ja, ik zeg, ja, hij gaat er toch in staan. Dan moet je er niet in gaan staan. Nou, op een gegeven moment ging hij er niet meer in staan.
Dan gooi je gewoon erin.
Gooi ik hem erin, ja. Maar, ja, maar die, met die balletjes waren ook zo hard ook. Waren van leer. Keihard, joh.
Maar eigenlijk, want ik begin ook over Meerboys, maar ik het eigenlijk bizar vind dat jij onder de rook van Ajax, dus echt letterlijk, je hoort ze gewoon. Is wel vers water, is het vies?
Okay. Oh, nee.
Ja, is wel vers water.
Okay.
Nee, maar dat jij onder de rook van Ajax letterlijk, want dat was inderdaad zoals hij thuis speelde, kon je het gewoon horen.
Hoorde je het stadion op zondag? Ja.
Ja.
Ja, klopt.
Maar kwam er nooit iemand bij jou kijken in die tijd?
Nee.
Niet dat jij weet?
Nee, niet dat ik weet. Ik weet wel dat ik af en toe probeerde binnen te glippen bij Ajax. Dat was lastig. Olympisch Stadion was beter. Daar kon je makkelijk binnenglippen. Had je een hele zak met centen. En als je dan bij die supposter was, dan geef je me... Oh, hij dacht natuurlijk allemaal dat het dubbeltjes en kwartjes en guldeltjes.
En dan kon je gewoon zo naar binnen.
Allemaal centen. Want hij kon natuurlijk niet kijken. Hij moest alleen de hand omhoog houden. Boom, en dan was je binnen. Nou, dus dat vond ik wel heel leuk. Nee. Nooit met mij geweest, nee. Toen ik bij DWS kwam, toen wel.
Toen begonnen mensen te kijken, ja.
Ja, dat was ook heel gek. Ik had een toen ik ging verhuizen, want ik woonde in de Jordaan. En toen ging ik naar Amsterdam-West verhuizen. En daar zaten heel veel jongens van Blauw-Wit en DWS. En die vroegen dan op een gegeven moment een schoolvoetbal. En moest je nog meer, moest je spelen voor de finales. En dat was helemaal spannend. En toen kwamen er wel ouders, ja, je moet naar DWS toe. En dit. Ik zeg, oké. Toen ben ik, omdat het te ver was. En waar ik een hekel aan had, echt, ik zweer het je, dat was echt het verschrikkelijkste. Als je uitstapte bij tram 9, was de ene laatste halte. Want de meer was de laatste halte.
Ja.
Ene laatste halte. En als ik schuin naar de overkant, was ik bij Meerboys. Maar ik moest helemaal omlopen om de ijsbaan heen.
Ja, ik weet het nog.
En dan naar de...
Dat lopen alleen, dat was 20 minuten, 25 minuten.
Dat duurde zo lang.
Ja.
Terwijl het was bijna bij de tramhalte. Dat ze daar niet een loopbruggetje hebben gemaakt.
Maar daar was op een gegeven moment wel een loopbruggetje.
Nou, niet in mijn tijd.
ik heb wel een paar keer ben ik over de sloot heen gelopen.
Ik had een hekel aan, jongen. Was het koud of dat het regende? En dan moest ik daar naartoe. En dan dacht ik, daar had ik eigenlijk de meeste hekel aan. Dat stuk lopen.
Oké, kijk, daarna komt het allemaal goed met je voetbalcarrière. Ik wil naar de periode kort voor 88.
Ja.
Je hebt al Haarlem gehad, fantastisch. Je hebt Feyenoord gehad, top. PSV, super. En dan word je, zeg maar, in die periode word je verkocht aan Milan. Ja. Vlak voor het EK. Het seizoen voor het EK.
Seizoen, ja.
Ja. Recordbedrag, 17 miljoen euro ongeveer. Duurste speler van de wereld.
Gulden, hè?
Gulden. Ja. Oh ja, gulden, ja.
17 miljoen gulden.
Duurste speler van de
wereld. Dat is nu... 5 miljoen?
7 miljoen, zeg maar, euro. Daar kreeg je nog niet eens een reserveback voor.
Nee, helemaal niks.
Maar jij was het duurste van de...
Ja.
Hoe was jouw seizoen? Neem ons even mee naar het seizoen voor het EK. Hoe je daarmee omging, bij Milan met name toen.
Nou, het was een beetje... We waren daarvoor al kampioen geworden. En Johan was natuurlijk trainer bij Ajax. Want het kon allemaal niet op. Ze zouden ons wel verslaan. Nou, dat ging natuurlijk niet. Dan werden we toch kampioen. Want dat moest ik ook. Hè. Dat had Johan mezelf geleerd. Als jij naar PSV gaat, als je weggaat van Feyenoord... zal je een hoop shit krijgen. Want niemand wil dat je weggaat. Je zal uitgescholden worden als je weggaat. Nou, dat is ook allemaal gebeurd. Maar dan moet je ook een kampioen worden. Weten. Nou, dat is gebeurd. Hij was werd toen trainer bij Ajax. En ik ging naar PSV. En ik moest kampioen worden. En ik begreep precies wat hij bedoelde. Want je kreeg een hoop shit over je heen. Dat is ineens een geldwolf. Teksten dat je over je heen krijgt. Want je mag niet voor jezelf beslissen.
Nee.
Als je goed bent, hè. Zei hij ook altijd. Zei hij, ja, Ruud Geels, hele goede voetballer. Net niet helemaal top, maar wel een hele goede voetballer. Maar die kon overal naartoe. Die kon overal verkassen. Dat voorbeeld gaf hij aan mij. Hij zei, maar jij? Als jij straks hier weg wil, krijg je een hoop shit. En dan ging hij vertellen.
Omdat je te veel karakter hebt.
Nou, wat hij heeft meegemaakt. Dus hij zag iets in mij wat ik toen nog niet zag. En hij zei ook tegen me van... als je naar de volgende club gaat... dan zal je de anderen beter moeten laten voetballen. Dat begreep ik helemaal niet. Ik had al zoveel moeite met mezelf. Laat zeggen dat ik met een ander moest bemoeien. Maar op een gegeven moment ging ik dat doorkrijgen bij PSV. Nou, dat tweede jaar... dat was ook weer spannend. Dan moesten we nog een keer kampioen worden. En toen kreeg je strubbeling. Er waren Van Rai toen...
De voorzitter.
Onze voorzitter van PSV. Die had toen al een Champions League in zijn hoofd. En Super League.
Toen al?
Toen al, ja. Dat had hij toen al door. wilde hij doen een toernooi met Gothenburg, Real Madrid, Juventus en PSV. Had hij toen al in zijn hoofd. Alleen Juventus had geëist van ja, dat is wel mooi, maar dan moet Gullit wel bij ons komen spelen straks. En toen had ik gezegd, nou, dat bepaal ik zelf wel. Niemand gaat bij mij voor mij bepalen waar ik naartoe ga. En voordat het het seizoen begon, had je het Kamper-toernooi in Barcelona.
Juan Kamper.
Ja, was voor het seizoen begon. En dat deed Milan mee. Ik dacht Tottenham naar Barcelona en PSV. En ik speelde als een koning. Ik speelde laatste man hè, toen. Hè?
Ook nog, ja.
Ik was verdediger. Maar ik...
Speelde je laatste man met 10? Met nummer 10? Ook nog?
Ja, kan wel, ja.
Ja, want je speelde altijd met nummer 10 bij PSV.
Ja, ja. En ik speelde toen hetzelfde zoals ik bij Meerboys was begonnen.
Echt serieus?
Precies hetzelfde. Ik rende gewoon zo naar voren. Ik ging overal voorbij. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Want elke keer als ik naar voren ging, wat gebeurde? Want het hele publiek ging helemaal... En dus ik had het helemaal naar mijn zin. En ik ben in het hotel. En s'avonds wordt er geklopt aan de deur. Dat was toen Galliani samen met Breide. Maar die spraken geen woord Engels.
In het Italiaans.
Milan. Ja. You, Giocare, Milan.
Dat was het gesprek.
En een voetbalbeweging. Ik zeg, oké. Okay. Wat moet ik anders zeggen?
Ja.
Nee, zijn ze weer weggaan. Nou, en toen kwamen natuurlijk wel geruchten over Milan. En wij hebben ook nog een keer een gesprek gehad, volgens mij, naar een interland. Wat ik niet mocht zeggen, maar ik kon heel slecht liegen. En ik was niet diplomatisch genoeg, dus ik had het anders moeten zeggen. Maar ja. Oké, ben jong, je weet niet hoe je dat moet doen. Nou, iedereen had natuurlijk wel door dat ik er wel was geweest. En
Jij ging blozen als je een beetje moest jokken. Een nou, beetje. Ja. Je zag het aan je.
Ja, je zag het aan me.
Ja.
Dus op een gegeven moment... was een bespreking en zo. En op een gegeven moment was er een heel grote stilte. Eigenlijk was ik ervan uitgegaan. Want PSV had ook gezegd, ja, we verkopen je toch niet? Dus ik was er honderd van overtuigd dat ik bij PSV zou blijven.
Had je dan vrede mee dat je zou blijven, eigenlijk? Of was je toen
wel,
al?
Okay. Jawel, want ik kon, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Het liet ze me ook blijken dat het niet doorging. Ik had me gewoon al lang bij neergelegd eigenlijk dat ik bij PSV zou blijven. En toen kreeg ik ineens een telefoontje dat ik naar het kantoor moest komen van Philips. Ik denk, wat moet ik daar aan doen? Dus, en toen kwam ik daar en toen zat Berlusconi daar. Dus ik denk dat Philips een goede deal heeft gesloten. Want, Berlusconi had natuurlijk ook televisie, hè? Had het een kanaal Cinque...
Philips maakte camera, Philips maakte monitoren.
Oh.
Ja.
Dus het was niet alleen maar die transfer. Het was er veel meer achter dan alleen maar dat.
Ja, het is een veel groter ding dan die 17 miljoen gulden.
Dat denk ik wel, ja. Ja, slapen doen we s'nachts.
Het is niet zo dat als jij werd geïnterviewd bij een zender van Berlusconi, dat je zag Philips camera.
Nee, maar ik had wel, ja. Ik had wel zo een idee.
Oh, dit heb ik nog nooit gehoord.
Dat wel met elkaar te maken had.
Oh, maar was jij meteen in voor een overgang naar Milan? Want Italië was wel het walhalla van voetballers.
Ik was al een keertje naar Italië geweest. Ik weet niet voor een wedstrijd of zo. Ik weet niet meer wat voor het was. En ik had al een beetje ideeën over Italië. En toen dacht ik van, nou ja, dat is wel een mooi land. En dat was in Rome trouwens, die wedstrijd. En Rome vond ik wel helemaal geweldig. En toen zei ik, ja, ik was eigenlijk een beetje verbaasd, eigenlijk. Maar wat ik nog meest was, want Ploon Konijnenburg en, hoe heet het ook weer? Koster. Die waren mijn managers, maar die hadden mij helemaal niet over ingevuld. Helemaal niet. Normaal krijg je toch wel een, hè? Nou, je krijgt geen telefoontje, want mobiele telefoon bestond er niet. Maar in ieder geval had ik wel verwacht dat iemand naar me toe zou komen. Nou, dat wist ik echt niet. Dus dat was wel heel apart. En daardoor, en ook omdat ik al eerder even naar Rome was geweest, dacht ik van, nou, dit is wel geweldig. En ik vond het een grote eer.
Nou, die transfer gaat door. Je gaat naar Milan. PSV denkt, oh jezus, we zitten in zak en as. Maar die winnen vervolgens het jaar daarna de Europa Cup 1.
Nee.
Was dat niet?
Nee.
Nou, van
nee.
Buiten dacht men dat wel, hè? Van, oh jee, PSV.
Nee. Harry van Raay is een slimme man, hè? Die is niet achterlijk, hè? Harry was echt een top voorzitter. Daar heb ik zoveel gesprekken mee gehad met hem. Was echt heel leuk. En ik heb Dat is echt een van de beste voorzitters die ik heb gehad. Hè? Bills Koningin. Hmm. Dat is wel, dan heb je het. En dat was een hele slimme. En die dacht al heel veel verder. Dus die had al een idee. En met dat geld wat hij van mij kon hij echt wel wat goede dingen. Want we hadden al een goed team, hè? We waren al twee keer kampioen
geworden.
Dus dat team was helemaal niet slecht, hè? Dus, en toen haalde hij ook nog goede spelers, hè? Met Lerby en met Kief. Toen haalde hij die niet binnen. Ah, echt geweldige speler. Dus het werd eigenlijk alleen maar beter.
Ja, maar ik weet nog wel dat van de buitenkant, ja, dachten buitenkant. Wij, nee. Dachten allemaal, ik ben eventjes de buitenkant. Dacht van, oh jee, PSV, verlies Gullit, wel veel geld. Maar oké, hoe gaan ze dat dan doen? En Europa Cup 1 winnen was daar helemaal niet in de sterren geschreven.
Daar was ik niet echt mee bezig.
Nee, dat snap ik. Nou oké, we gaan wel.
Ik had gewoon een hele goede verstandhouding met PSV.
Ja.
PSV is een geweldige club. Daar kan je echt als prof echt goed vertoeven. Daar kan je je echt goed ontwikkelen.
Ah ja, en je hebt heel veel achtergelaten.
In principe hebben ze heel veel geld aan me verdiend.
Precies.
En we hebben en eigenlijk alles was eigenlijk goed. Het was gewoon het juiste moment en het juiste. Hè, dus Belsconi komt niet zomaar.
Nee.
Hè, bij Farai. Farai was natuurlijk en je had ook mensen. Er zaten heel veel mensen in de op hoog niveau bij Philips. Die ook allemaal die Braziliaanse spelers later allemaal haalden en zo en toe. Dus er was al heel veel link al met buitenland, ook al bij Philips. En ik weet nog wel dat die supporters werd helemaal gek. En op een gegeven moment, wij moesten een kampioenswedstrijd spelen tegen Excelsior, maar bij VVV. Ik geloof dat Excelsior had een straf gekregen of zo. En we moesten bij VVV moesten we daar de kampioenswedstrijd spelen. Ja. Dat is ook zo gek.
Dus scoorde jij nog?
Ja. Maar het mooiste was bij de warming-up. Je weet die trap en naar beneden en de warming-up zo. En de supporters van PSV. Wij krijgen jou wel.
Want je zit heel dicht op de tribune daar.
Wij krijgen jou als we je te pakken krijgen. Vuile verhaaien en vuile kleren. Ze schotten echt van rood. Maar ik scoorde dus die goal. En toen kwam in één keer al het publiek het veld op. Heb je me zien rennen?
Ik heb je zien rennen.
Want toen dacht ik, hier in deze massa weet ik niet welke gek mij hier...
Je was eerst nog rustig en ineens had je een sprint in.
Ja, omdat ik me herinner wat ze toen zeiden.
Oh.
Dus ik maak die sprint. En ik was zo boven.
Je was snel.
Ja, ik was heel snel boven. Want ik wist natuurlijk niet van straks krijg ik van iemand uit het niets krijg ik een...
En die trap is nog best wel eng daar in de koel.
Ja, maar ik was heel flexibel.
Superman.
Ik was echt sneller dan het geluid.
Luister, dat seizoen in aanloop naar het EK 88 ga je naar Italië. Je gaat naar Milan. Milan heeft eigenlijk echt een slechte periode. Jij komt daar. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn in de geschiedenis van het betaalde voetbal in Europa die zo'n impact hebben gehad in hun eerste seizoen bij een club als jij bij Milan. Het was niet normaal.
Ja, maar...
Ja, heb ik ongelijk of niet? Het is zo.
Wat is voor mij eigenlijk, denk ik, de belangrijkste impact was hoe ik was eigenlijk. Ik had geen angst voor niks. Ik had te veel zelfvertrouwen. Ik had ook een plaatje gemaakt. Ik dacht, ik kan alles.
Ja, ja.
Ik dacht, een gitaar kon spelen. Ik dacht, alles. Dus ik had heel veel zelfvertrouwen. Maar je moet je voorstellen, ik heb daar naderhand wel eens met de psycholoog van Milan gesproken. Bruno Di Michelis. Die is naderhand ook met Ancelotti naar Chelsea gegaan. En daar sprak ik hem al. En hij zei, Ruud, wij wisten gewoon niet wat we hiermee aan moesten. En kijk, de Italianen zijn heel... die zijn heel serieus. Weinig lachen, weinig dollen. Altijd maar serieus. Tenminste, die groep die waar ik...
In die
was,
tijd.
Was echt, die lachte bijna nooit. Die was echt bloedserieus. Maar ik zat aan tafel met voor de wedstrijd. En ik zat... te lachen en te dollen. En die gasten zaten allemaal naar mij te kijken. Hij zei, wat is dit nou? Naar de trainer kijken, je kent het wel. Ja. Naar de trainer kijken, hoe hij reageerde. Nou, stak hij naar mij kijken, maar ik bleef gewoon praten en doen. Ik ben al druk, dus nog drukker en lachen en gaan. En ze dacht tegen mij, die gozer is niet serieus of zo.
Toen hadden ze nog niet veel van je gezien op het veld.
Nou, ze hadden me natuurlijk in de training.
Maar niet in de wedstrijden nog.
We hadden wel oefenwedstrijden. Ja. Maar het was de eerste wedstrijd tegen Pisa. En ik zat erbij te lachen en te doen. En die gasten zeiden, nou, zagen ze me voetbal. Dan zeiden, oké. Nou, weer een wedstrijd. Juventus of verder. Maakte niet uit. Allemaal hetzelfde. En toen kwamen mijn vrienden uit Amsterdam kwamen langs. Een stuk of 8. Nou, jij bent bij Milanello geweest.
Ja.
Nou, dan krijg je, dan kom je, moet je je melden, krijg je een badge op je borst en dan moet je houden.
Hekken.
Ja, hekken. En je moet op de paden blijven. En
netje, het lijkt wel netjes, een golfcourt.
Ja, je moet netjes op de paden blijven. Je kan niks doen, je mag niet te veel zeggen, kijken, niks. Nou, mijn vrienden kwamen daar. Die gingen meteen het veld op. Ja. Pakte bankjes om achter de goal te gaan zitten met dan de zon in hun gezicht zaten. Dus kun je je voorstellen, Italianen, die zien die gasten op het veld. Die zijn net allemaal. Nou, bal over de goal heen. Bij die gasten, op hun borst, oog houden. Terugkegel. Je kent het wel. Dus, nou, mee eten. Dus je hebt in het paviljoen heb je het gang. En dan heb je het hok waar wij eten. En links is zeg maar waar de gasten. Ja, en ik hoorde alleen maar. En wat? Broer. Dus al die Italiaan. Kijk, wat is dat? Nou, uitgegeten. Had je het barretje toch?
Ja.
Zij hetzelfde naartoe. Want Michel van de Brochet. Die ging zelf koffie zetten. Want we hadden obers ook. Die gingen zelf koffie zetten. Die gingen zelf backgammonen, biljarten. En, nou jongen, pijn.
Eigenlijk was Milan van hun.
Ja, maar gewoon. Maar gewoon zoals het zou zijn. Weet je, een beetje lawaai, een beetje lachen gewoon. En die gasten wisten gewoon niet wat ze daarmee aan moesten. En die broer die zei tegen mij, hij zegt, we hebben gezeten. Dat we dachten, oh, en nu? En toen zei hij tegen me, toen hebben we vergaderd, ze hebben gezegd van, weet je wat? Misschien moeten we dit wel laten gaan. Misschien zijn wij wel veel te serieus. Want ze hadden mij natuurlijk gezien dat ondanks het feit dat ik lol had, dat ik wel kon presteren.
Ja, het was aan de ene kant lol hebben, maar wel voetballen.
Als ik voetbalde, dan was ik bloedserieus en dan gaf ik gas. En zij zagen dat. En dat was voor Italianen in het begin was dat heel gek. En op een gegeven moment zaten ze daar. En toen dacht ik bij mezelf, nou, hoe moeten we dat nou doen, zeiden ze. En toen zeiden ze, nou, misschien moeten we dit laten gaan. Wij moeten misschien iets minder serieus zijn. En dus wat ik leerde, een beetje meer serieus te zijn. En zij leerden ook
een Het was dus een ideale mix eigenlijk.
Het was een ideale mix. Maar zij begrepen het niet, want ik kon alles zeggen. Ik had een keertje.
Ja, vertel.
Nou, dit was echt een grap. Nou, die zakkie die kwam altijd onder de douche altijd. Altijd lachen, kijken en bloep. Ah, diep zo grote, diep dat en diep zo. Je kent het wel, ook, ja. Mannentaal.
Ja, zeker.
Dus op een gegeven moment, ik sprak nog niet goed Italiaans, hè. En ik werd helemaal gek van die man. Elke keer bij die douche helemaal lachen, dit en weet ik veel. Allemaal opmerkingen maakt. Dus ik zeg, in het Italiaans. Ik zeg, nou, er is een man in Nederland. Die heeft een apparaat van 2 meter. En die kan er helemaal niks mee. Kan er alleen maar mee plassen. Hij kan helemaal niks. Maar die gasten met mij al onder die douche. Donadoni, Ancelotti en Maldini. En weet ik veel wie er stond. Massaro. Onder die douche. En die kijken mij al aan. Wat zeg je nou tegen die trainer? Maar in een gebroken Italiaans. Ik zei, die heeft een apparaat van 2 meter. Hij kan er helemaal niks mee. Dood ongelukkig. Dus hij zegt, ga naar de dokter. Nou, die dokter zegt, nou, ik kan hier niks aan mij doen. Maar ga maar naar een vriend van mij, die is plastisch chirurg. Ik zeg, nou, oké, is goed. Ga naar die plastisch chirurg. Hij zegt, nou, rol hem maar uit. Hij rolt hem uit, zo. Op het stretje. Hij zegt, nou, dat is wel mijn apparaat. Ik zeg, maar ja. Ik ga even voelen. Hij zegt, nou. Hij zegt, ik denk dat ik er ongeveer 1,75 van af kan halen. En dan maak ik een operatie, weet je zo. En dan hoop ik dat het lukt.
In Italiaans tegen Sakkie. Tegen Sakkie, ja. Okay.
Met Sakkie en die gasten. Ja. Onder de douche.
Ja.
Nou, en hij zegt. En die man, die doet die operatie. Die doet hem helemaal netjes in het verband. Na 2 maanden komt hij terug. Hij zegt, nou, haalt het verband eraf. En hij zegt, nou, het ziet er helemaal top uit. Hechtingen zijn allemaal goed geheeld. Hij zegt, ga het maar uitproberen. Dus hij gaat naar de red light zone. En naar de wallen.
Ja.
En hij probeert het uit. De man is gelukkig. Niet normaal. Hij gaat tekeer. Hele dag tekeer gegaan. Hele leven niks kunnen doen. Volgende dag gaat hij terug naar de chirurg. Met een fles champagne. Hij zegt, ja, dit moeten we vieren. Hij zegt, ik ben de gelukkigste man van de wereld gemaakt. Dus die drinken die champagne op. Maar hij is een beetje lam op een gegeven moment. Hij zegt, meneer chirurg, nu moet u me nou eens even vertellen. Hij zegt, ik heb er 1,75 van afgehaald. Wat doe je daar nou mee? Hij zegt, nou, dat is heel eenvoudig. Doe mijn pruikje op. En hij is nu trainer van Milan. zei, hij zei, no respect. Maar hij is nooit meer onder disco. Nooit meer geweest.
Je had geen moment, ja, dacht je van, dit kan je niet zeggen tegen de trainer.
Geen moment. Geen moment, nee. Ik denk, nou wegwezen. Daar ben je, daar heb je ervan gehad. Ja.
Hey, maar als jij dat kon, dan was je jij was de koning, keizer, admiraal.
Ja, maar het was echt ook in een, weet je, het is altijd hoe, het is sound that makes the music. Het gaat erom hoe je het zegt en hoe je het doet. Ah, die gasten kijken me aan, joh. Je kan het.
Maar was er niemand op de training die bijvoorbeeld dacht van, hey, die Ruud Gullit, ik ga hem helemaal onderuit schoppen.
Nee,
gewoon.
Waarom? Want ik was...
Dat was in Nederland een beetje, toch?
Nee, maar ik vocht voor het elftal. Dat zagen zij. Pressing. Het ding is, ik vocht voor het elftal. En ook voor Saki, die wist dat ook. Ik vocht echt. Ik was echt... Ik deed niet alleen maar omdat ik wilde scoren of wilde doen. Nee, ik vocht gewoon voor het elftal. Pressing, bal afpakken, ballen bij me houden, afgeven. Ja, dat was gewoon geweldig. En het was een zwaar seizoen, hè? Want Marco was er niet bij. Hè?
Ja.
Die was geblesseerd.
Zeker in het begin niet, nee.
En toen Marco later, het einde van het seizoen, kwam hij er weer bij. Dan kwam hij weer een beetje in zijn ritme. En toen, en daarna, toen Frank erbij kwam. Nou, toen was het helemaal hek van de
gouden trio. Maar toen, het eerste, zeg maar, half jaar was je alleen. Marco kwam later in het seizoen, kwam hij erbij.
Ja, hij heeft de eerste 3-4 wedstrijden gespeeld. En toen raakte hij geblesseerd.
Precies.
Ja, ik geloof tegen Fiorentina of zo. Toen verloren we ook, geloof ik, met 1-0 of zo.
Ja, maar je draait een topseizoen. Met die finales tegen Napels, met Maradona.
Ja.
Jullie worden kampioen, doen ze nog een verhaal apart.
Ik was kapot.
Je was kapot, hè, voordat je naar het EK ging?
Ik was kapot.
Maar fysiek of ook mentaal?
Allebei. Vooral het mentale. Kijk, wat het is, als je begint in een seizoen, dan begin je toe te leven naar een bepaalde prestatie. Je wilt het hoogste bereiken. Wij dachten ook niet dat we kampioen zouden worden het eerste jaar. Maar op een gegeven moment, als dat binnen bereik komt, dan wordt dus de spanning steeds groter. Hè? En die spanning wordt steeds, kom je naar de climax. Tot die wedstrijd van Napels. En daarna hadden we ook nog Juventus. Dus we moesten aan de bak. En op het moment dat dat naar die climax toe, dat dat gebeurt, dan
komt alle vermoeidheid los.
Ja, dan switch je of. Dan gaat je mentaal, gaat er een knop om van het is bereikt. En dan ga je... Ja, het is net alsof je de lucht uit een band haalt. En dan... Ah, oh, god. En dan denk je... Oh, er komt nog een EK aan.
Ja.
En dan in één keer... Ja, je
dan moet je gewoon omschakelen. Hoeveel tijd had je tussen laatste wedstrijd Serie A en... Nou, weet je dat ongeveer?
Volgens mij gingen we meteen...
Jullie gingen meteen door.
Ja. En natuurlijk ging ik er met een heel lekker gevoel in. Alleen mijn lichaam wilde niet meewerken. Ik was gewoon moe. En ik moest veel slapen. En ik heb daar heel veel over gehad met de medische staf. En ook en met Michels ook.
Wat zei Michels?
Nou, Michels was natuurlijk voor hem vervelend. En, maar ik kon zeg maar, denk ik, 75% brengen van wat ik normaal bracht. Die andere 25% kon ik niet brengen.
Je had een rugzak op je rug.
Ik had het echt heel moeilijk. En toen wij ook de eerste wedstrijd verloren, was ik echt zo van, goh, jezus. En eigenlijk speelden we heel goed. We speelden helemaal niet zo slecht. Alleen je encounter en dan lag erin. Daar was teleurstelling. En toen kwam Marco erbij.
Wedstrijd tegen Engeland.
En ik had al een klik met Marco. Want daarvoor al, hè, toen wij toen al met Rijvers, toen we mochten debuteren. Ik had altijd een klik met hem. Ik gaf al aan Marco. En Marco schoot zich gewoon in.
Daar hebben we een geluidsfragment van. Dit is de 1-0 tegen Engeland. Jij scoorde niet, Marco scoort.
Ja.
Maar je hebt wel de assist.
Prima van Rijkaard, die een overtreding begaat. En dan gaat het gerust aan de linkerkant vandoor. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Komt die bal met de buitenkant van de voet. Komt daar Van Basten, Van Basten. Sluit het. Daar gaat hij. Ja.
Ik krijg nog wel kippenvel.
Ja?
Ja, ik krijg nog wel kippenvel. Ja. Ja, Marco, ja. Die draaide die knieschijf van Tony Adams helemaal weg. Ja, geweldig.
Maar die bal die jij geeft, hè, aan de linkerkant, buitenkant.
Ja, buitenkant.
Je plaatst hem.
Ja, maar ik had een klik met Marco. Kijk, en dat zei ik ook altijd later, altijd tegen heel veel mensen. En die begrepen het maar niet. Die zei, zo kan je... Dan zei ik van, kijk, als ik op goal schoot, dan kon hij erin. Maar als Marco op goal schoot, dan ging hij erin. Dus dan gaf ik hem liever aan Marco. En Marco was geniaal erin. En Marco was ook een echte spits. Als hij niet gescoord had, was hij chagrijnig. Had ik niks aan hem. Marco was natuurlijk veel meer dan alleen maar spits. Hij kon ook heel goed voetballen. Maar als Marco lekker in zijn vel zit, ja, dan ga je nog beter.
Maar het is grappig om te zien, hè? Want ik denk dat als je het EK nu zou spelen, want jij zegt net, je speelde 75% ongeveer, je was moe.
Ja.
En zo werd het ook een beetje beoordeeld. Ja, Ruud is niet in optima forma.
Nee.
Maar hey, dan heb je die wedstrijd tegen Engeland. Gewoon tweede assist, hoor.
Blijft de bal hangen. Komt hij op de voeten van Jan Wouters met het schot van Wouters. Maar dan komt hij tevallen bij Gunnar terecht. Gunnar terecht. Barsten.
Ja. Ja, twee, ja. Ja, ik kon alles aan Marco. Ik had een klik met hem.
Ja, maar toch. Die twee assists waren een beetje. Tuurlijk, het gaat om Van Basten op dat moment. Omdat hij de eerste wedstrijd op de bank zat. Ja. En hij erin komt en hij maakt meteen een hat-trick tegen Engeland.
Nee, maar ik was wel ook wel functioneel, weet je, in wedstrijden. Ik wist wel bepaalde dingen wat ik moest en wat ik kon doen. En het duurde vrij lang, vond ik, het in het toernooi, voordat ik eigenlijk een beetje op krachten begon te komen. Dat was eigenlijk in de finale.
Finale, ja.
En ik weet nog heel goed dat Michel zei op een gegeven moment, toen we de finale moesten spelen, zei ik, want ik mocht de vrije trappen niet meer nemen. Want ik schoot ze er ook bij Milan en schoot ik ze erin. Want ja, dus het was 75.
Zat pap in je benen.
Ja, ik kwam net over de muren.
Dus, ook geen corners, kom je tot de helft.
Nee, toen zei hij tegen me van, nou, nu mag jij de vrije trappen nemen. En toevallig, dat uit die vrije trap, komt die corner. Hè, want ik schoot ik nog wel goed in ook. En dan kwam die corner uit, en daar kwam die goal uit. Dus uiteindelijk was het, zeg maar, allemaal net genoeg, zeg maar, om toch te kunnen presteren. En voor mij was het geweldig dat Marco, hè, want die had natuurlijk de hele jaar niet gespeeld, die was fris en fruitig, hè?
Maar laten we eerst naar jouw goal gaan luisteren. Het was een kopbal, maar het was eigenlijk een schot.
Van Basten niet buitenspel. Gullit, doe het! 1-0!
Ja. En wat ik dan opmerkelijk vind, want dan heb je een soort van ontlading. Hè? Vooral dat je in de finale, hè, dat je dan toch die goal hebt gemaakt. Maar het wel vieren met Marco.
Weet je ook heel mooi.
Dat is heel gek, hè? Want dat was toch de klik die we hadden.
Ja.
En ik zag dat Nadal ook in een hele andere wedstrijden, bijvoorbeeld met Milan, zoveel momenten samen. Hè? Dat was daarvoor ook eigenlijk al. Met Napoli.
Ook, dat je die bal geeft.
Ja, ik kan ook op goal geschieten als ik wil.
Maar wat ik mooi vind van dat moment bij Napoli, jij gaat over de linkerkant weg, Marco komt in het centrum, jij geeft die bal, en eigenlijk voordat de bal al bij Marco is, sta jij al met je arm omhoog. Want ja, dan weet je, hij zit.
Ja, hij zit, ja, maar het was natuurlijk wel een... Maar dit was de makkelijkste oplossing.
Weet je wat ik mooi vind in het fragment dat jij scoort in de finale tegen Sovjet-Unie? Theo Rijsma geeft commentaar, hè? En hij zegt, voordat je die bal krijgt, zegt Theo is daar in de meester, Theo Rijtsma, die zegt, doe het! En hij zegt niet, doe het, van, het lukt je anders niet. Maar hij zegt het ook vanuit een aanmoediging van, oh, dit gun ik jou.
Ja.
Dit gun ik jou, Ruud Gullit.
Nou, dat zat in die kopbal, zat, denk ik, alle frustratie van de vorige wedstrijd. Van het niet die extra 25% kunnen geven. Daar zat die frustratie in. En die bal was zo hard. Eigenlijk voor de kopbal, want het was een dode bal. Het is geen bal die strak naar je komt. Nee. Nee, een dode bal, zo hoog. Dus ik moest er zoveel en timing en kracht in geven. Ja, daar zat alle frustratie zat daarin.
Je hebt zoveel gewonnen, hè? Ja. Wat ik zei, landstitels, bekers, Champions League en EK. Want je zegt wel eens tegen me, je hebt spierpijn. Van het optillen van die bekers.
Ja.
Je hebt spierpijn van het optillen van die bekers. Je hebt echt nog steeds spierpijn. Maar wat betekent deze titel?
Ja, dit is eigenlijk het mooiste. Het allermooiste. Van alle titels, ook die individuele titels, is het Europees kampioenschap het mooiste.
En waarom is dat zo?
Omdat je voor je land, als je voor je land kan winnen, dat is het allermooiste. Want dan is iedereen blij. Snap je? Als je kampioenschap hebt, zijn alle Milanisten blij, de Interisten niet. Maar als je voor je land wint, dan is iedereen blij. Dan is je land trots, is het land op de kaart. Het land stond al op de kaart. Hè? Dat kwam eigenlijk door die 74 groep. Hè? Hey, Johan, Van Aardigem. Dat kwam door die groep. Ja, gingen mensen naar Nederland zelf al kijken, naar Nederlands voetbal kijken. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En Ja, het feit dat je dan nu uiteindelijk kan laten zien met de trofee, dat was heel belangrijk.
En het feit dat jij als aanvoerder die beker voor het eerst kon optillen, betekent dat nog iets?
Ja, tuurlijk. Dat je dat ding in je handen, het is het mooiste moment. Je leeft ook, je zit in een soort cocon. En je kijkt om je heen, maar het is heel onwerkelijk allemaal. Het is een heel gekke gewaarwording. Je zit zo in een euforie. Plus het feit dat wij niet echt wisten wat er in Nederland afspeelde. Want je had geen internet, hè? Maar dan konden jullie kijken.
Geen idee.
Helemaal geen idee. Wij zaten in een cocon. Nou, dat was echt een bubbel. En je wist helemaal niks. Dus we kregen niks door. En ik weet het niet. Hoe het leeft in Nederland.
Maar sowieso als je kijkt naar die opstelling, hè, tegen Duitsland dan. We praten ook nog over Nederland-Duitsland, waar je uiteindelijk met 2-1 winnen van de Duitsers. Dan zie je Van Breukelen, Van Aarle, Rijkaard, Koeman, Van Tichelen, Vanenburg, Wouters, Muren, ja, Koeman, Gullit, Van Basten. Dat is... Ja. Als je dit team ziet, hè, wat denk je dan?
Ja, dit was geweldig. En kun je je voorstellen dat ik voor dit team heb moeten knokken, hè?
Hoezo heb je moeten knokken?
Nou, omdat bij Ajax zat Johan. En Johan wilde Van Aarle...
Eruit
natuurlijk, want daar moest Siloy natuurlijk spelen.
Oh.
En Van Breukelen eruit.
Menso.
Wel, want daar moest Menso. Weet je nog, Polletje?
Ja.
Kun je nog herinneren?
Ja.
Die hele... En wij hebben op een gegeven moment Van Breukelen op de training bij PSV. Was hij het helemaal zat, want hij was daar kwaad over het feit dat hij geen steun kreeg van zijn speler. Maar hij maakte gewoon een fout. Ja, klopt. En wij gingen natuurlijk nog dol ook, hè. Ja, met die Polletje. Nou, die riep op een gegeven moment, liep hij van de training af.
Ik zal het even uitleggen. Van Breukelen speelt in de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij stuitte de bal. Toen mocht je de bal nog in je handen houden. Hij stuitte de bal, maar hij pakte hem op wanneer je hem niet meer mocht oppakken.
Nou, hij kwam op een Polletje. Je mag wel stuiteren.
Je mag stuiteren.
Maar als hij eenmaal op de grond...
Mag je niet nog een keer oppakken?
Dus, nee, dat mocht hij niet.
En dat deed hij.
Dat deed hij. Maar er was een reflex.
In de vrije trap. Goal. Ja.
En toen kwam die goal. Dat speelden we gelijk, geloof ik, in de laatste minuut. Nou. En dat was de mogelijkheid om Van Breukelen aan te vallen. En dat gebeurde ook vanuit Amsterdam. En ik zat bij Neil zelf dan. En ik hield die gasten allemaal in de gaten altijd. En dan zei ik, één ding. Als er maar iets gebeurt. Want ik speelde kaart met die jongens. Ook van Ajax. Ik kwam er natuurlijk uit Amsterdam. Maar als er één iets gaat gebeuren, krijg je met mij te doen. Daar waakte ik voor. Dat ze niks konden flikken. Maar vanuit Amsterdam was natuurlijk al... De propaganda was al los, hè? Dus ik was naar Van Breukelen, naar zijn huis gegaan. Want hij wilde ermee stoppen. Ik zeg, Johan zit al te wachten, hè? Zij willen al mensen erin hebben. Dat weet je. Dus dan kan je nu opgeven. Of je kunt morgen terugkomen, gewoon weer helemaal vers. Ik zeg, want jij bent onze beste keeper van het Nederlands elftal. Dus dan mag je nu kiezen. Nou, volgende dag was hij er, hoor.
Hij kwam.
Maar
jouw rol is dus heel belangrijk geweest. Liet Michels jou die rol ook pakken gewoon? Liet Michels jou die rol ook gewoon pakken?
Ja.
Want die wist dat dat allemaal speelde vanuit Amsterdam.
Ja, die wist het natuurlijk wel. Maar hij was zelf ook Amsterdammer.
Ja.
Maar je moet met goede argumenten komen. En dat liet ik echt niet toe.
Eigenlijk
was dat ook de redding eigenlijk van Nederland zelf. Dat we dat deden. Want die mix van PSV en Ajax was gewoon geweldig.
En niet te zwaar overhellen naar Ajax.
Dat wilden ze. Dat wilden ze eigenlijk al jaren. Dat is nog steeds niet opgehouden. Dat is altijd geweest. Dat was alleen... Toen kon ik het stoppen. En op het juiste moment. En dat is de reden waarom we ook kampioen zijn geworden.
Dat zijn van die mechanismes die wij van buiten niet zien, hè?
Nee. Dat weet je niet. Maar als je erin zit...
Dan zie je het.
Natuurlijk. Je hoeft alleen maar het spoor te volgen. Dus op een gegeven moment voel je dat ook. Ik wist het natuurlijk ook. Maar op een gegeven moment was het in de pers ook. Dat er maar steeds maar weer hele kleine stootjes en alles. En ze hadden natuurlijk ook goede spelers. Want zij wonen ook de Europa Cup, hè? Waar hadden ze gewonnen?
Ja.
En speelde Siloy ook.
Ja, tegen Leipzig. Speelde,
ja. Maar niet...
Niet in Oranje.
Maar niet in Oranje.
Daar was dit het beste. Maar ja, goed, het is een goed team gebleken. Een winnend team. Ja.
En dat waren ook allemaal goede spelers. Maar dit was het beste voor het Nederlands elftal. En dat gevoel, en dat wist ik wel. Dus ik hield daar was ik wel een stormram in. En dat bewaakte ik ook heel erg. Kom niet aan Van Aarle. Niet aan komen. Proberen.
Hebben van Aalen en van Breukelen dat wel eens tegen je gezegd? Want hadden ze dat door dat je daarmee bezig was? Dat
weet ik niet. Maar voor mij was dat heel belangrijk. Want dat was het elftal. En daardoor konden we zo goed presteren. En dus kijk, er zaten natuurlijk heel veel jongens die ook eigenlijk ook van Ajax vandaan kwamen.
Huh? Ja, Vaneburg speelde bij PSV.
Vaneburg ook Ajax. Rijkaard natuurlijk.
Ja.
Koeman op een gegeven moment.
Ja.
Muren. Alleen Erwin niet. Wouters natuurlijk ook. Van Basten.
Ja.
Er waren heel veel. En, en die kern van Ajax zal altijd wel groot zijn. Want dat zit gewoon de beste voetballers. Alleen, je moet daar altijd een mix in vinden. Want, ja... Als je alleen maar met Ajax-spelers gaat... Heel veel spelers die van het buitenland komen... Die heb je niet in het Nederlands elftal. Dus dan zal het nooit zo zijn als een Ajax speelt. Dat is gewoon niet zo. Alleen, de ideeën zijn al... Ja, maar we moeten wel naar zo spelen. Nee. Je moet je aanpassen aan hetgene wat je hebt. Je moet spelen met de beste spelers en het beste elftal. Soms kan het ook zo zijn dat je niet altijd de beste spelers speelt. Dat gebeurde in de eerste ronde met Van Basten. Hè, maar die was er net terug... Bosman heeft het heel goed gedaan. Het was heel lullig voor hem, maar ja. En Van Basten was getergd. En Van Basten was gewoon geweldig.
Luister, we gaan naar de uitslagen van het EK. Althans, de glazen bol pakken we erbij. Want het EK komt eraan en Nederland speelt de eerste wedstrijd... tegen Oekraïne.
Tegen Oekraïne?
Ja. Wat denk je?
Ik weet je...
Ja, ik weet het.
Het wordt echt een vermoeiend toernooi. Ik kan me niet voorstellen dat je gaat... Ik zeg 1-1.
1-1.
Denk ik, ja.
De tweede wedstrijd...
Zelfde goal, maar ja. Okay.
Is tegen Oostenrijk.
1-0.
1-0. En de derde wedstrijd... pak ik ook eens. Noord-Macedonië.
Ah, dat wordt wel 3-0.
3-0. En dan de laatste voorspelling. Wie wordt dan... Europees kampioen 2021.
Ja, mijn wens is natuurlijk dat Nederland het wordt.
Dat snap ik.
Dat is mijn wens.
Maar wat wordt het?
Weet je wat gek is? Ik heb het laatste WK had ik het goed vanaf het begin. Frankrijk. Voor het toernooi. Weet je, ik heb geen idee.
Geen gevoel nog?
Oké, het komt nu uit mijn koken.
Ja?
Italië.
Italië? Je bent de eerste die Italië zegt in deze reeks. Heel veel zeggen er... Ik had vorige week nog Boudewijn Sende, Frankrijk. Patrick Kluivert zegt Frankrijk. Dus heel veel mensen zeggen Frankrijk. Andy van der Meijden zegt Frankrijk. Wim Rijsbergen zegt Nederland. Dus maar je hebt wel een paar... Italië met de eerste.
Ja, die spelen echt heel goed, hè? Goed voetballen.
Ja, die spelen wel goed,
Die spelen echt goed voetbal. En dat kan een outsider zijn. Waar niemand van verwacht. Ja, Italianen zijn heel goed gaan voetballen onder Machine. En ze scoren ook veel goals, hè?
Ja, oude ploeggenoot bij Sampdoria.
Ja.
We zitten al lang door onze tijd heen. Ik wil nog één opmerking maken, want ik denk dat het wel goed is om... Althans, ik vind het belangrijk om het nog even te zeggen. Wij zitten samen in de commissie Mijnals.
Ja.
Ik heb je daarvoor gevraagd. En wat ik mooi vind, en dat mogen mensen best weten... Jij bent echt fanatiek. jij bent echt fanatiek. Hoe komt het dat je dit zo belangrijk vindt? En even voor de luisteraars. De commissie Mijnals is door de KNVB in het leven geroepen... om te vechten voor meer inclusiviteit... en om discriminatie en racisme uiteindelijk te bestrijden. Daar gaat het over, in het kort gezegd, in het voetbal.
Ja.
En met name bij de KNVB zelf. En Ruud Gullit zit daarin, ik zit daar ook in. En nog een aantal andere mensen zitten daarin. En Daphne Koster en Marjan Olvers en Jeroen Schipper en Robert Geerlings en Jacinta Lewis en Ahmed Marcouch, dat zijn ze allemaal. Maar jij bent echt fanatiek. Hoe komt dat?
Nou, omdat ik heb toch altijd wel een gevoel van onrechtvaardigheid. Als ik het merk, dan word ik, dan word ik wel fanatiek. Zoals ik net ook zei, hè, van Nederlands Elftal, dat ze die dat ze Menstra erin wilden hebben en Siloy. En als ik dat onrechtvaardigheid in ziet. En een bepaald patroon, dan word ik heel fanatiek. Maar ook om dingen te beschermen. Hè? En niet uit eigen belang. Maar vooral om dingen te zien. Kijk, het feit dat het in 2 dagen tijd Super League weg was... en ik kijk naar hoe lang het duurt om de ongelijkheid weg te halen, diversiteit erin te brengen en werk al, dat duurt allemaal heel lang. Als je nu weer kijkt dat die wedstrijd van Excelsior, of de Bos tegen Excelsior, dat niemand, niks gebeurt. Engeland is er al heel veel gebeurd, in Nederland van daar staan we nog steeds aan het slapen. Maar het vervelende is, er zijn mensen die gewoon geen verandering willen. Ze zeggen het niet in je gezicht, maar ze willen het niet.
Anders hadden ze dat gedaan.
Anders hadden ze het al lang gedaan. Als ze het zo belangrijk vonden. Maar ze vinden het niet belangrijk. Ze zeggen het wel in je gezicht. Omdat het beter staat. Maar als, ze het, als het puntje bij paaltje komt. En daardoor... ik vind het gewoon belangrijk. Ik zit te kijken. We hebben een vrouw in de, bij de KVB. Wat is ook weer?
Elsemieke Haviga?
Ja, Elsemieke Haviga. We hebben met gesproken ook.
Zeker. Raad van Toezicht.
Ja, ook. Ik zeg, Elsemieke, hoe kan het nou? Zit een vrouw in het Raad van Toezicht? Ik heb jou nog nooit gezien. Met niks. Ik zeg, het zou toch wel goed zijn als jij ook een keertje zichtbaar bent. Vooral voor al die meisjes die ook allemaal voetbal spelen. Want het is allemaal een mannenwereld, hè? Ik zeg, het zou geweldig zijn.
Net zoals jouw vrouwelijke trainer bij Meerboys, mevrouw Terehorst.
Ja. Ik ben er toch ook mee voetballer geworden. Van, dat heeft zij toch ook wel een aandeel in gehad. Als persoon zijnde. Dus, ik zou niet weten. Ik bedoel... We hebben de Iron Lady gehad in Engeland. Thatcher. Merkel. Nu is, geloof ik, een vrouw... Nieuw-Zeeland, volgens mij.
Ja.
Gaat goed in Nieuw-Zeeland,
ja.
Hè?
Ja.
Gaat geweldig. Ja. Ja, maar het gaat erom... Niet omdat ik alleen maar omdat ik een vrouw speciaal ben... Maar om andere inzichten te krijgen. Een andere manier van denken te krijgen. Nou, dat zou ik wel... dat zou ik wel leuk vinden. Daar, en dat is natuurlijk ook met blank en zwart. Heel erg. En... En vooral omdat ik zit op die scheidingslijn. Hè? Mijn moeder is wit, is blank, mijn vader is zwart. Dus ik kan allebei de culturen ken ik begrijpen, kan het zien. En dat zie je bijvoorbeeld bij mijn zoon ook. Mijn zoon is heel blank, maar die voelt zich wel zwart. Je hebt een golfspeler in Amerika, Champ. Die jongen die is heel wit, maar hij is een zwarte vader. Maar hij voelt zich zwart. Dan komt hij ook vooruit. Omdat hij die cultuur kent. Dat is natuurlijk heel lastig. Maar mensen hem toch al anders benaderen. Op een of andere manier. Dan zijn vader deed. En daar wordt hij boos om. Hij krijgt meer privileges.
Dat ziet hij.
Dat ziet hij. En dat is zo frustrerend. Dat je vader zich zo moet knokken. En jij krijgt gewoon alle dingen heel makkelijk. En als je het over begint, vinden mensen... Ach, dan heb je er weer eentje. Heb je weer zo. Dan krijg je die verhalen allemaal. Ik zie ze, hè? Allemaal wegkijken.
De oren van de mensen gaan dicht.
Ja, ja, ze vinden het vervelend.
Ja.
En ja, omdat ze het gewoon niet willen opgeven. Ze vinden die positie. Maar het gaat er helemaal niet om. En kijk, wat ze ermee bereiken is... meer gefrustreerde mensen. En als je meer gefrustreerde mensen hebt... ga je ook meer ongelukken krijgen. Hoe meer ongelukken je krijgt... ga niet blij mee zijn.
Laten we hopen dat we het een goede richting kunnen geven. En blijf vooral zo fanatiek. We zitten volgens mij nu al ver in blessuretijd, Ruud.
Ja, ja, ja. Wij moeten wat fanatieker geworden.
Wij als commissie Meinholt.
Commissie Meinholt, ja, is klaar nu.
Dat is
we
goed.
We hebben heel rustig op de achtergrond gezeten.
Zeker.
Dat is klaar nu. Daar zijn we nu wel klaar.
Ja. En
nu
gewoon...
wat meer op de voorgrond. We gaan nu ook een beetje laten zien. Want er zijn heel veel mensen die op ons rekenen. Echt heel veel. Ja, en er zijn heel genoeg voorbeelden. En het gaat erom dat mensen kansen krijgen. En als mensen kansen krijgen, dan kan je beoordelen. Jij hebt een goed voorbeeld gegeven, volgens mij. Philharmonisch Orkest?
Ja.
Ja? Was altijd de eerste violist, was altijd een man, hè? Toen hebben ze een blind edition gedaan.
Ja, het was anders ineens.
En toen hoorden ze iemand, ze zei, nou, die wordt het. En het was een vrouw. Kijk. En daar gaat het om. Ook in de solliciteren. Blind edition. Alleen maar iemand op zijn kwaliteiten. En dat is het. En waar ik me het meest boos om word, zijn die mensen. Dat als je zegt van ja, je moet meer diversiteit. Beginnen ze altijd over ja, maar het moet wel kwaliteit zijn. Dat zijn de mensen die dat niet willen. Dat geven ze dan als argument om te zeggen ja, maar hij moet wel kwaliteit hebben. En dan weet ik precies wat je denkt. Want eigenlijk wat je verkapt zegt, is dat dan heel veel donkere mensen of vrouwen die kwaliteiten niet hebben. Abu Talek zei het al heel goed een keer in Rotterdam. Er was een. Post vrijgekomen. Hij zei, ik wil dan een vrouw hebben. Waarop ze, al die medewerkers zeiden, ah, ja, maar die kunnen wij niet vinden. Oh. Nou, weet je wat we doen? We laten die post net zo lang open totdat we een vrouw gevonden hebben. Nou, in een maand tijd hadden ze er. Dus het kan wel. Als je maar wil.
Zie je? Jullie hebben een inkijk gekregen in hoe fanatiek Ruud is. Dank je wel. En we gaan elkaar nog heel veel blijven zien.
Is goed.
En op naar het EK. En het is mooi dat je nog zoveel spierpijn hebt.
Ja, heb ik nog zeker.
Heerlijk. Dit was de 11e en laatste aflevering van Warming Up. Vandaag is het eindelijk zover. Het EK gaat beginnen en ik wil al mijn gasten, Rafa van der Vaart, Wim Rijsbergen, Patrick Kluivert, Gerald Vanenburg, Andy van der Meijden, Richard Witsche, Boudewijn Zende, Willy van der Kerkhof, Ron Vlaar, Hans van Breukelen en Ruud Gullit enorm bedanken voor de medewerking. Dankjewel voor jullie inspiratie, dankjewel voor jullie verhalen, dankjewel voor jullie voetballiefde. Check vooral alle andere afleveringen als je het nog niet gedaan hebt. En laten we hopen dat Oranje Europees kampioen wordt. Of ons op zijn minst een aantal heel mooie wedstrijden laat zien. Zodat we met z'n allen weer legendarische verhalen hebben om nog jaren over na te praten en om daarvan te genieten. Ik heb in ieder geval erg genoten van deze podcast. Dank voor het luisteren en op naar de volgende podcast.